Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Vanmiddag zal voorgaan dominee Van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Rut 1 en Rut 4. Voor de verkondiging zullen er 2 collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor het busvervoer van de ouderen en de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is voor het project in Kenia. Enkele berichten uit de gemeente. Het echtpaar Van de Blom van Asperen is op 19 december 25 jaar getrouwd. En de heer Van Gameren moet komende week een operatie ondergaan in het Erasmus Medisch Centrum. Er is nog speciaal een bericht voor de luisteraars van de kerktelefoon. Op zaterdag 24 december zal er van 2 tot 4 uur 's middags een speciale uitzending zijn. En de avonduitzending die vervalt dan. We willen nu gaan zingen lied 120, de coupletten 3 en 4. Gezegend was het land, de stad waar deze koning binnentrad. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 36 en daarvan vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog en vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. Psalm 36, vers 2 en vers 3.
Thank you.
Wij doen uw belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en willen daarna zingen uit Psalm 102, vers 14. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen. Psalm 102, vers 14. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. We openen de Heilige Schrift in het Oude Testament en lezen een paar versen uit Rut 1 en Rut 4. Rut 1 vanaf vers 16. En dan moet u erop letten hoe bij Naomi Gods almacht en Gods liefde samengaan. Rut 1 vanaf vers 16. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter, Zij keerden uit de vlakte van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. En dan lezen we vervolgens in Rut 4 hoe het dan afloopt met deze Naomi. Rut 4 vanaf vers 13. Zo nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahasson. Nahasson verwekte Salma. Salmon verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David. Dat is over de lezing uit het woord van God. Wij willen vanmiddag in de leerdienst verder gaan met de overdenking van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wel artikel 1. We gaan dat eens met u lezen, artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij hebben er al 2 keer over nagedacht, vanmiddag de 3e en de laatste keer. Dat er een enig God is. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is het welk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Tot zover. Wij gaan nu samen de Heere danken en voorbeden doen. En wij denken in de dankzegging aan de veilige thuiskomst van Judith Hofman, die enkele maanden heeft verkeerd in Kameroen en afgelopen zaterdag weer is teruggekeerd. Wij betrekken in onze dankzegging ook Corrie den Breems, die deze week weer thuis mag komen als alles goed gaat en die een operatie achter de rug heeft. Voorbeden voor meneer Van Gameren. Voorbeden is ook gevraagd door Ilene Berggraaf. Dankzegging ook voor mijn familie Van de Blom, die morgen 25 jaar getrouwd zijn. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Heere almachtige koning der ere. Wat is het toch een genadig voorrecht dat u ons verleent. Dat wij ook vanmiddag weer hier mogen komen voor uw aangezicht. Ons mogen buigen voor uw troon. Ons mogen zetten als een Maria aan uw gezegende voeten, om van uw woorden van eeuwig leven uit uw mond te horen. Heere, wij beseffen en belijden dat u woorden hebt die eeuwigheidswaarde hebben. En dat we daarom bijeengekomen zijn. Omdat u het bent die het stralende middelpunt bent van de verkondiging van het evangelie. Uw liefde heeft ons hart geraakt en daarom zijn er ook velen vanmiddag hier gekomen. Omdat we niet los van u kunnen komen, maar dat ook niet meer willen. Telkens hebben we het weer nodig, Heere, om op toonhoogte te komen, op de hoogte van de lofprijzing van uw naam. Wij ervaren in ons eigen hart dat we o zo gauw een valse noot gaan zingen of helemaal niet meer zingen, onder de maat of uit de maat. Dat we dan zwijgend over de wereld gaan en de gang van Naomi naar Bethlehem is voor een aantal onder ons niet vreemd. Wij maken ook ons op om naar Bethlehem te gaan in deze weken van Advent, vierde Adventszondag vandaag. En heren, sommigen gaan met verlangen, zien uit naar het kerstfeest. Voor anderen is het een drukke periode waarin we moeten waken over onszelf. Anders zouden we ons door de drukte, zouden we het kind niet meer in het oog hebben. Voor sommigen is het een zware gang, net als Naomi. De gang naar Bethlehem, vol weggetrokken en heen weer terugkomend. Alles afgenomen. De Almachtige heeft me veel bitterheid aangedaan. Zo volkomen leeg. Maar Heere, u had nog wat voor haar achter de hand. Een prachtig mooi hoofdstuk om te lezen hoe ze diep bedroefd was. En hoe ze u ze uiteindelijk toch hebt verblijd. Met een schitterend kleinkind op haar schoot. U hebt haar weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. En nou bent u dezelfde, Heere, dat kunt u ook voor ons. Als we opzien tegen de komende dagen en de komende weken. Om wat voor reden dan ook, Heere, mag mijn hart een Bethlehem zijn. Bezoek gij uw volk, gevende ons brood. Dat van het brood des levens mogen smaken, proeven. Opdat ons hart weer verzadigd mag worden met het goede, met uzelf. Heere, wij willen u hartelijk dank zeggen. Voor al uw goede gaven. Voor de kostbaarheid van uw woord. Daar mogen we aan hangen. Aan uw woord. Aan de touwen van uw belofte mogen we ons vastklemmen. Al is het boven een afgrond van ellende. Die touwen die breken niet. Die rafelen ook niet. Ook al hebben wij de rafels van ons eigen leven onder ogen te zien. Uw beloften zijn vast en onbreekbaar. Omdat u het gezegd hebt. U staat voor uw woorden in. Heere, we komen tot u en willen u bidden voor allen die door de enge poort van de bekering zijn gegaan, langs het kruis zijn gegaan, daar hebben geknield, in de kribben hebben mogen blikken. En die nu achter u, Heer Jezus, aangaan op de smalle weg en ervaren dat het geen ontspannen plezierreis is naar de hemel, maar dat het een spannende reis is vol dreiging en gevaren. Heft gij ons hoofd omhoog, o God, opdat we uw gunst mogen aanschouwen. Opdat we u in het zicht mogen houden, u niet kwijt zullen raken. En dat uw stok en uw staf ons zullen vertroosten. Wij zijn blij met de blijden. We danken u ook voor de familie van de Blom, die morgen mogen vieren en gedenken. Dat u ze 25 jaar in de echt verbonden hebt. Heere, zegen hen en hun gezin en hun kinderen, ook in het verdere. Wees onze ambtsbroeder goed en nabij. En ook zijn vrouw en kinderen, we dragen hen aan u op. En wij danken u voor liefde en trouw dat u bevestigd hebt, ook in hun huwelijksleven. Heere, wij danken u ook voor mevrouw den Breems, die een moeilijke week achter de rug heeft. Maar u hebt nog wonderlijk willen uithelpen en doorhelpen. Het mocht gelukkig naar omstandigheden nog zo meevallen. U zei daarvoor de dank en de eer. En wij bidden u ook voor haar om verder herstel. Dat u ze dagelijks begenadigen. En ook weer verder genezing schenken. Heer, we dragen ook aan u op. Carla den Ekster, die de komende weken weer voor een aantal weken zal vertrekken naar de herberg. Mag ze daar ook een goede en gezegende tijd hebben. We danken u ook voor Judith Hofman die weer thuis mocht komen. Zoveel ervaringen rijker is geworden in de afgelopen periode in Kameroen. Heren, wij willen u ook danken voor vele zegeningen die u ons elke keer weer geeft. We mogen onze zorgen bij u brengen. We dragen ook aan u op, Helene Berggraaf, u kent ook haar zorg en haar nood en haar wat er allemaal in haar omgaat. We willen haar ook naam ook noemen voor uw aangezicht. U weet precies wat we dragen kunnen, maar ook wat we nodig hebben om ook verder te kunnen. Sterk ook haar in haar omstandigheden. Heren, we willen ook aan u opdragen, meneer Van Gameren, die deze week geopereerd zal worden. Dat hij met u naar het ziekenhuis mag gaan. Ook dat in uw handen mag overgeven. En bestuurt u ook de handen van de doktoren als een oogoperatie moet ondergaan. Heren, zo willen we u bidden. Neem ons mee, o God, in uw gang van uw komst naar het kruis. En van het kruis naar het open graf. En van het open graf met zicht op de hemel en uitzicht op uw wederkomst. Doe ons daarna verlangen. Als uw liefde in ons hart is uitgestort, dan kan het niet anders. Of er komt ook heimwee om bij u te zijn. Liefde verlangt naar de geliefde. Heere, wilt u dat vuurtje in ons hart dan weer brandende maken, als die vonk zo onder een hoop as ligt? Gebruikt u daarvoor de prediking van deze middag. Sterk uw knecht, zalf mijn lippen, Heere. Open de harten van de hoorders. Ook de kerktelefoonluisteraars. Ook de echo waar vanmiddag het kerstfeest wordt verteld, maar ook de viering zal zijn met elkaar. Wilt u ook daar, Heere, rijkelijk uw zegen schenken en ze brengen aan de voeten van uzelf. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorsten, Heer. En vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. Psalm 145, vers 1 en vers 3. Thank you. Gemeente, ik zet boven de preek, mijn God is zo groot en zo sterk en zo machtig. En wij gaan nadenken over de eigenschappen van God, zoals die in artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis worden opgesomd. Wij hebben de eerste 5 al overdacht en ik begin vanavond bij het woord almachtig. En vervolgens gaan we letten op volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van aller goede. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. We gaan ten eerste letten op dat God almachtig is. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Ja, dat is een goede vraag. De hervormer Maarten Luther, die was eens op een kerkvisitatie in Duitsland en hij vroeg aan een boer die hij ontmoette, zeg jij de 12 artikelen eens op? Nou, die boer die begon met, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Ho, zegt Luther, even wachten. Zeg me eens wat dat betekent, dat God almachtig is. Nou, de boer dacht er even over na, maar die begon een beetje te stotteren. Die zegt van, ja, dokter Herr Luther, ja, ik weet het eigenlijk niet wat dat betekent. Nou, zegt Luther, dan ben je een goed gezelschap, want ik weet het eigenlijk ook niet. En alle theologen op heel de wereld weten eigenlijk niet precies, die kunnen niet precies zeggen wat het nou is dat God almachtig is. Maar je moet één ding onthouden. Dat God uitkomst weet te brengen in de diepste nood waarin je terecht kunt komen. Nou, dat is het. Onthoud dat. God is almachtig. Hij kan uitkomst bieden in de diepste nood waarin jij ooit terecht kan komen. De allereerste keer dat we horen dat God zichzelf almachtig noemt is bij Abraham. Ik ben God de Almachtige. En dan verlangt de Heere dat we wandelen voor zijn aangezicht en oprecht zullen zijn. De Alsterke, de Albeheerser. Als u deze dagen, deze weken de concerten volgt, of wel eens naar een kerstconcert bent geweest, dan zult u ongetwijfeld wel eens een uitvoering gehoord hebben van Händel, de Messiah. Nou, in de Messia van Händel komt een zin voor, the Lord God omnipotent reigned. Omnipotent, dat wil zeggen alkrachtig. De El Shaddai in het Hebreeuws. Heb je een lied van El Shaddai, de Heere, de Almachtige. En dan moeten we dat niet alleen maar zien als een filosofisch begrip, abstract. Kan God alles, kan die liegen? Nee, dat kan die niet. Hij kan niet alles. Hij wil ook niet alles wat indruist tegen zijn waardigheid en tegen zijn wezen. Daarom kan hij niet liegen. Hij kan ook niet sterven. Hij kan ook geen bidder laten staan. Hij kan ook niet liefdeloos zijn jegens degene die hem zoeken en degene die hem vrezen. De Heere kan zijn belofte nooit breken, maar dat wil hij ook niet. Nee, almachtig wil zeggen, in de geloofsbelijdenis wordt dat verbonden met de Vader. Hè? Ik geloof in God, de Almachtige Vader. Als een almachtige God kan hij alles en als een vader dan wil hij ook het goede doen voor degene die hem dienen. Het wil zeggen dat er voor de Heere niets onmogelijk is. Alle dingen zijn mogelijk voor God. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Dat zei de engel Gabriël tegen Maria. Hoe kan een maagd nou zwanger worden? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? We hebben te maken met een almachtige God. En dat zien we, voor de Heer is niets te groot, omdat hij almachtig is. En voor de Heer is ook niets te klein, omdat hij ook liefde is. We zien dat in de schepping, daar zien we iets van zijn almacht. Je komt onder de indruk van de grootheid van Gods scheppingswerk. Als je een telescoop neemt, je tuurt de sterren af. Wat wordt een mens dan klein in dat onmetelijke heelal? Mijn God is zo groot. De bergen schiep hij, rivieren erbij. De sterren maakte hij ook. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat God niet kan doen. En wat nou nog groter is, niet alleen dat hij het heelal gemaakt heeft,
maar dat hij ook mijn vader is, mag een kind van God zeggen. Mijn vader is hij en hij maakte mij blij en hij zorgt voor jou en voor mij, zegt het kinderlied. Als ik een telescoop neem, ik tuur naar, als ik een microscoop neem en ik kijk naar die microwereld van kristallen en van microben en van schimmels en van bacillen en van bacteriën en van insecten, dan kom ik onder de indruk van zijn scheppingsmacht. Maar niet alleen zien wij zijn almacht in de schepping, ook in de geschiedenis, vooral van zijn volk Israël. Als we kijken hoe dat begonnen is met twee oude mensen, een man van 100 en een vrouw van 90. Een onvruchtbare vrouw en een oude man van 100 jaar. Die twee oude mensen heeft God zijn volk Israël gemaakt. Dat is onmogelijk. Ik ben God de Almachtige. Volgend jaar heb je een zoon, Abraham. Je zou er bijna om lachen, dat moet je niet doen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. In de verlossing van zijn volk uit Egypte. Die vinger van God, hè? Die machtige hand en die fijne vinger. Waarmee hij de kleine dingen gemaakt heeft. En de grote sterren. Die machtige hand waarmee hij ook zijn volk heeft verlost uit de greep van Egypteland. Waarmee hij een pad maakte door de zee. Zijn almacht wist de zee van één te scheiden. O, wat is de Heere toch geweldig groot. Maar ook in 1948, de ouderen hebben dat meegemaakt. Van de week stond het nog in de krant dat Benjamin Netanyahu, de premier van Israël, hoe die in een toespraak vorig jaar in Auschwitz, dat hij zei, de Heere, de God van de Bijbel, heeft Ezechiël 37 in vervulling doen gaan. Die profetie dat uit die dorre doodsbeenderen, dat daar een staat Israël is herrezen. Dat is 1948. Dat uit de as van de verbrandingsovens. Dat uit de as van de verbrandingsovens. Er een staat Israël is herrezen. Dat is Gods almacht. De Heer heeft zijn almacht in het bijzonder getoond in de verlossing. Op het kruis. En dat is een wonderlijke almacht. Dat is een heilsmacht. Je ziet eigenlijk het tegendeel. De Heere God heeft zich laten verdringen door de mensen tot op het kruis. Weg laten dringen. En daar hangt mijn verlosser. Weerloos. Onmachtig. Maar als je goed kijkt, dan zie je daar die zwakke Heere Jezus. Onbegrijpelijk ook. Onbegrijpelijk. Die zwakke Heere Jezus die op datzelfde moment de aarde droeg. Tot woord van zijn kracht. Hij is in zwakheid gekruisigd en in diezelfde uren dat hij daar weerloos onmachtig ging, kwam de almachtige kracht van God om de zonde te verzoenen openbaar.
Wonderlijk.
Weet je waar je dat woordje almacht nog meer tegenkomt? In het boek de Openbaring. Tot vertroosting. Hoe de kerk ook vervolgd zal worden. Het lam zal overwinnen. Als de Pantocrator, degene die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Ik vind het vertroostend dat juist in het boek de Openbaring, waar de vervolgde kerk wordt aangesproken en vertroost. En wat er in de eindtijd allemaal aan verschrikkelijke dingen zal gaan gebeuren. Maar dat als het ware boven dat boek de Openbaring geschreven staat. Het loopt de Heere niet uit de hand. Hij is Koning, hij regeert en hij zal het naar de voleinding, zijn raad zal worden volvoerd. Het lam zal overwinnen. Wat is daar de les voor van? Wat is daar de les van voor ons? Nou, dat de Heer almachtig is, dat vind ik een geweldige troost. Hoe dan? Laat ik het wat dichterbij halen. Nou, allereerst gemeente, dat u er vanuit moet gaan dat het woord onmogelijk in Gods woordenboek niet voorkomt. God is gespecialiseerd in het onmogelijke. Hij weet uitkomst te geven als u in wanhoop geen lichtpunt meer ziet. Hij weet doden levend te maken. En waar als mensenkant alleen maar nood is, daar kan de Heere reddend ingrijpen. En waar van uw kant alleen maar nacht is, daar kan hij het licht maken. En waar jij vastzit in zonde boeien, daar kan hij opening en bevrijding en verlossing geven. De Heere kan doen boven bidden en denken. Nou, dat vind ik een troost. Als zondaar hebben we een almachtig God nodig om het te verlossen, maar die is er ook. En als kind van God heb ik een almachtige vader nodig, die mij leidt door de moeite en door de gevaren van dit leven heen om me veilig thuis te doen komen. En die God, die vader, die is er ook. Hij is machtig om dode zondaars te redden en hij is ook machtig om zijn kinderen te bewaren. Niemand, zegt de Heer Jezus, van die schaapjes van mijn kudde, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dan kan de Satan aan die handen van God schudden, maar ze vallen er niet meer uit. Ze liggen vast, voor eeuwig vast in zijn machtige handen. Daarom hoef ik niet bezorgd te zijn. Daarom hoef ik niet bang te zijn. Weet je, het is ook een troost voor diegenen die wij niet meer kunnen bereiken. Dat we met een almachtige God te maken hebben. Er kunnen mensen op je hart liggen waar je bijna elke dag voor bidt. Zeggen, Heere, wilt u ze nog eens grijpen? Wilt u ze nog eens terugbrengen in uw huis, onder uw woord? Aan uw voeten? En je hoeft er maar niet over te beginnen of je hebt alweer ruzie. Heere, ik spreek er niet meer over. Ik spreek alleen maar met u over hen, maar niet meer met hen over u, want dat gaat niet meer. En dan is het zo'n rijke troost, omdat God almachtig is, dat hij tegen de mens is opgewassen. Dat God een mens aan kan, hoe vijandig en hoe onverschillig hij ook is. Een hele beroemde professor geweest in Utrecht, in de theologie, professor van Ruler, en die zegt het zo. Hij zegt, de Heere die kan met de toverstaf van zijn geest. Daar hoeft hij een mens maar even aan te raken en hij wordt tot in het diepst van zijn wezen, hij wordt zomaar radicaal veranderd tot een nieuw mens die niet meer tegen God opstaat. Die toverstaf van zijn geest. Daarmee kan hij Paulus overwinnen en een Manasse doen buigen. Ik geloof in een almachtige God. Er zit trouwens ook een ernstige waarschuwing in. Als je voor deze God niet buigt, dan krijg je straks in de eeuwigheid te maken met een almachtige tegenstander. En daar zou je het altijd van moeten verliezen. Thomas Watson, een Engelse puritein, een Engelse dominee, oudvader, die zegt het zo. God is the best friend or the worst enemy. Hij is je beste vriend, als een schild die je beschermt. Of als je je tegen hem blijft verzetten, dan zal hij je ergste vijand worden. Geen schild om je te bevrijden, maar een zwaard om je neer te vellen. De Heer Jezus spreekt die woorden ook uit en zegt, vrees niet degene die jouw lichaam kunnen doden. Dan zijn ze sterker dan jij. Maar vrees veel eer voor hem die je zowel met lichaam als met je ziel kan werpen in de hel. Ja, vreest hem. Dat is een waarschuwing. Als je blijft verzetten, niet buigt voor deze almachtige God, dan zal je hem straks eenmaal tegen je krijgen. En dat is het ergste wat er is. Ik ga voort. Nou ziet u achter almachtig, ziet u een punt komma staan. Hebt u dat ook in uw Bijbeltje? Punt komma. En vervolgens wordt er gezegd over wijs, rechtvaardig en goed. Die punt komma wil zeggen, nu hebben we de onmededeelbare eigenschappen van God gehad, die hij alleen heeft. En nu worden er nog drie eigenschappen genoemd, wijs, rechtvaardig en goed. Dat wordt in de dogmatiek genoemd de mededeelbare eigenschappen. Daar heeft God alles van, maar hij geeft er ook iets van aan zijn kinderen. Daar deelt hij ook iets van mee aan de gelovigen. Nou, laten we eens gaan kijken. Almacht, punt, komma. En dan volgt volkomen wijs. God is volkomen wijs. En hij geeft iets van die wijsheid ook aan de mensenkinderen. In bijzonder aan de gelovigen. God is wijs. Wat wil dat zeggen, dat God wijs is? God is perfect wijs. Hij is te wijs om fouten te maken. God maakt geen vergissingen. Dat vind ik ook een troost. Als ik soms denk, Heer, het gaat helemaal mis in mijn leven. Help het gaat fout. U gaat de verkeerde weg met me. U komt te laat. U vergist u in de tijd. God is te wijs om te dwalen. God maakt geen fouten. Wat is nou eigenlijk wijs? Wijs is dit. Iemand die de beste wegen weet te gaan en de beste middelen weet te gebruiken om zijn goed doel te bereiken. Ik zeg dat nog een keer. Wijs, dat is dat je de beste wegen gaat en de beste middelen gebruikt om een goed doel te bereiken. Dan ben je wijs. Er zijn ook mensen die verkeerde middelen gebruiken om een goed doel te bereiken. Dan ben je dom. Snapt u? Dan ben je dom. Je gebruikt verkeerde middelen, maar je bedoelt het goed. Dan ben je dom. Je hebt ook mensen die goede middelen gebruiken om een verkeerd doel te bereiken. Dan ben je sluw. Je gebruikt de beste middelen om een verkeerd doel te bereiken. Dan ben je sluw. Maar als je de beste middelen gebruikt om een goed doel te bereiken, dan ben je wijs. Waar kunnen we Gods wijsheid zien? Nou, dat kunnen we zien in de schepping, maar dat kan ik zien in je eigen lichaam. God heeft het zo met wijsheid gemaakt. In ons eigen lichaam kunnen we wel 100 keer God terugvinden. Gewoon als je kijkt naar hoe je lichaam zo kunstig is gemaakt. Dat in jouw DNA, dat al die informatie in 1 eicelletje en 1 zaadcelletje die samengesmolten zijn, dat nou al die informatie er al in zit, die hoeft alleen nog maar zich te ontwikkelen. Maar God heeft er allemaal aan ingestopt om zo'n prachtig mens naar zijn beeld te worden. Als je kijkt naar je hersenen, hoe ze functioneren, naar je nieren, een nier zo, die miljoenen kleine filtertjes dat niet na te maken is. Je oog. Over onze hersenen heeft God een plaat gelegd. Dat is onze schedel. Dat blijft een beetje bij elkaar zitten. Voor ons hart heeft God een kast gezet. Dat noemen we onze ribbenkast. Als je alleen al kijkt naar je oog, hoe kunstig dat in elkaar zit. God heeft voor ons oog geen plaat gezet, want dan zou je niks meer kunnen zien. Maar wel als met een penseel, met zijn fijne vingers, van die almachtige hand, met zijn fijne vingers, van die penseelstreep, onze wenkbrauw, om het zweet op te vangen. Als je kijkt naar je oogleden, die zich sluiten, en de wimpers die eraan zitten. Het water in je oog, waarmee je regelmatig je oog wordt schoongespoeld. Fascinerend is het oog van een mens. Het spiegel van de ziel. God is zo wijs als je kijkt naar de natuur. Als je kijkt naar de vogels. Een nachtegaal die kan prachtig zingen. Maar als je nou kijkt naar het verenpak van zo'n beestje. Nou, dan is het maar een grauwe vogeltje. Een grauw vogeltje. God heeft hem een prachtige stem gegeven, alleen zijn verenpak. Ja, je kan niet alles mee hebben, je kan niet alles. Als je kijkt naar een pauw. In mijn vorige gemeente in Hedel had je een dierenparkje voor de kinderen, niet zo ver bij de pastorie vandaan. Daar gingen we nog met de kleine kinderen naartoe. Verschillende van die pauwen. Prachtig, wat een veren, prachtig. Een pauwenveer, op zichzelf schitterend. Maar heb je wel eens gekeken naar de poten van een pauw? Tjoh, wat heeft die lelijke poten, zeg. Heb je een pauw wel eens zijn bek horen open doen en horen krassen? Wat een geluid komt eruit. Zeg, hou alsjeblieft je mond. De Heer heeft hem een prachtig stelletje veren gegeven. Alleen zijn poten en zijn geluid. Dat is niet om aan te zien en aan te horen. Wijs, hè, van God. Je niet alles krijgt. God deelt het uit. Dat is in een gezin ook zo. He, er zijn kinderen die heel goed kunnen leren. Maar ze kunnen nog geen spijker in de muur slaan. Er zijn ook kinderen die kunnen niet zo goed leren. Maar wat ze zien, dat kunnen ze maken. En zo deelt de Heer dat nou zo in wijsheid uit. Weet je, Gods wijsheid zie ik vooral ook in het maken van, in het bedenken van het plan der verlossing. Want daar lag een probleem.
Hoe kan de Heere nou een zondaar, en dat niet ten koste van zijn recht, hoe kan de Heere nou, de rechtvaardige rechter, een zondaar weer aan zijn hart drukken? En in zijn wijsheid heeft hij het middel, het beste middel, dat niet, dat, het beste middel uitgedacht om tot zijn doel te komen. Het beste middel is niet het zachtste middel. Het middel om een zondaar weer terug te krijgen, dat, het middel was het kruis. Maar de bedoeling was om die zondaar weer te redden. En dat zonde, dat Gods recht daaraan tekort kwam. Wat een aanbiddelijke wijsheid van God. Wat is daar de praktische les van voor ons, dat de Heer zo wijs is? Nou, heel eenvoudig, kinderen. Ik mag net als de jonge Salomo, ik mag naar de Heer toe gaan. Zeggen van, Heer, ik weet het vaak niet. Ik voel me vaak zo onkundig en zo onverstandig. Heer, geef me een wijs hart. Geef me een wijs hart. En dan staat er in de Bijbel dat de Heer dat graag geeft. Hij deelt dat mee, de deelbare eigenschap. De Heer geeft dat graag. Als je dat vraagt, al wat u ontbreekt, dan geeft de Heer dat, een wijs hart. Zonde verwijt. Kinderen van God in ons midden. Het is voor mij zo'n troost dat de Heer wijs is. Het gaat vaak, er zitten rafelranden aan ons leven. Jawel, die zijn er. Er zitten rafelranden aan en toch laat hem nou maar besturen waken. Ik heb er wel eens rust in mogen vinden, dat vestje. Laat hem nou maar besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat u verwonderen moet. Ook in de levensleiding die hij geeft aan elk van zijn kinderen. Hoe komt dat toch? Ik kan het niet op een noemer krijgen. Maar hoe komt het toch dat de ene christen, ja, we zeggen wel eens als een halleluja-christen, die hobbelt zomaar door het leven. Die ziet veel bloemen op zijn weg en weinig dorens. Een zondagschristen zouden we zeggen, een zondagskind. Die loopt in de feesttoet, is altijd blij. En een ander kind van God, ja, die maakt een hoop ellende mee, is ook eenzaam. Kent smartenwegen. Heeft een zware kar te trekken. En het kunnen alle twee kinderen van God zijn. De een die geleidt als het ware door het, mag een lieflijk leven leiden zonder al te veel dieptes. En de ander die moet wat ellende doorstaan. En een derde is het vaak miswisselend. Dan weer zuurheid. Dan weer zoetheid. Het wisselt elkaar vaak af in het leven van het geloof. Wat de Heer nu doet, ik kan het niet verstaan. Wat ik nu doe, kunt gij niet verstaan, maar gij zult het na deze verstaan. Ik geloof vast en zeker, dat is mijn vaste hoop, als ik mag terugkijken straks, als ik bij de Heer ben in de hemel. En ik mag terugkijken op mijn levensweg. Dat ik tegen de Heer zal zeggen, Heer, het was de beste weg. En het waren de beste middelen die u ingezet hebt in mijn leven, om tot uw goede doel te komen in mijn leven. Dat ik de Heere gelijk zal geven. Ook al zie ik nu niet waarom die weg nu de beste is. De Heere deelt dat ook mede aan zijn kinderen, zei ik u. Dat zie je in elke gemeente, maar ook wel in elke familie eigenlijk wel. In elke gemeente zijn er wel van die eenvoudige, wijze mensen. Waarvan je zegt van, nou ja, dat hoeft niet altijd in het ambt. Dat kan gewoon ook in de gemeente zijn of ergens. Ja, van ja, daar ga ik nou eens naartoe. Daar ga ik nou eens een bakkie doen. Wat vindt u er nou van? En er zijn wel verschillende andere mensen ook die daar een bakkie gaan doen. Om te horen, ik zit ergens mee. Weet u misschien? Dat kan in de familie zo zijn. Een oom of een tante met ervaring, met een wijs hart. Een vraagbaak van de familie. Ja, als die wat zegt, dan is het vaak altijd een verstandig iets. Als die een advies en een raad geeft, dan is het vaak raadzaam om dat ook op te volgen. Er zijn mensen die nuchter zijn, een heldere kijk hebben op het leven, de politiek, de wereld, op omstandigheden. En die mensen kunnen inwinnen voor zichzelf, of voor de Heer. En die mensen weten aan te pakken. En die ook met karakters kunnen omgaan. Nou, dat zijn mensen die kostbaar zijn in de gemeente. Heeft de Heer wat wijsheid aangegeven?
Daar moeten we zuinig op zijn in de gemeente. Derde eigenschap, het volgende wat genoemd wordt, is rechtvaardig. De Heere is rechtvaardig. En hij deelt daar ook iets van mee aan zijn kinderen. Rechtvaardig, wat wil dat zeggen dat God rechtvaardig is? Ja, misschien zijn er wel sommigen die zeggen, ja, dat is nou jammer dat dat in het rijtje staat. Allemaal van die prachtige eigenschappen, nou ook rechtvaardig, ja. Ik had liever gehad dat er stond dat de Heer ook vriendelijk was. Nou, dat sluit elkaar niet uit. Dat God rechtvaardig is, dat kan ook een hele grote troost zijn, zeker. Rechtvaardig wil zeggen dat de Heer eenmaal alles zal rechtzetten. En dat is een grote troost. Als jij onderdrukking leidt, ik denk aan de vervolgde christenen wereldwijd. Die onderdrukt worden, onrechtvaardig worden gemarteld. Er komt een dag, dat kan eruit zien, dat God alles zal rechtzetten. De verdrukker zal verdrukken. Verbrijzelen die verdrukt en de armen en ellendigen zal verhogen. Daarom is het rechtvaardig dat er een hel is, weet u dat? Het rechtvaardig van God. De rechtvaardige rechter, hij zal recht doen. En ook in het leven van een christen is het een troost dat de Heer eenmaal alles zal rechttrekken. Alles zal rechttrekken. Waar je nu het gevoel hebt dat je onrecht wordt aangedaan. Waar je nu een grote vraagteken in je leven hebt. De Heer zal die vraagtekens eenmaal ombuigen. Rechttrekken tot uitroeptekens van zijn liefde, van zijn wijsheid, van zijn trouw. Van zijn almacht. Nu lijkt alles uit zijn voegen. Goddeloze gaat het goed en de rechtvaardige lijden verdrukking. Maar dan komt de dag dat de Heer alles zal rechtzetten. God is rechtvaardig. De rechten van God. Wie maakt zich druk om de rechten van God? Wij leven in een tijd, wij leven in een maatschappij waar mensen vechten om hun eigen rechten. De rechten van de mens. Een recht op vrijheid van meningsuiting. De rechten van homo's, de rechten van pedofiele verenigingen, de rechten op vakantie, de rechten op loonverhoging, de rechten van een mens. Wie maakt zich druk om het recht van God? Toch is de Heer rechtvaardig en hij maakt rechtvaardig. Ik zal er niet zoveel meer over zeggen, want ik heb pas geleden een preek over gehouden. God is rechtvaardig en hij maakt ook rechtvaardig. Wie maakt die rechtvaardig? De goddeloze. Ik geloof dat het in een mensenleven, dat een mensenleven een keer in de rechtszaal komt. Ik geloof dat een mens een keer voor de rechtbank van God gedaagd gaat worden. Dat gebeurt onder de prediking van het woord. Wordt voor de rechterstoel van God gedaagd. En dan word je aangeklaagd vanuit het woord, vanuit de kansel word je aangeklaagd. Gesleept voor ons rechtertroon, schuldig aangeklaagd. Maar dan klinkt daar toch ook dat evangelie. Komt, laat ons te samen richten. Dat gebeurt in de rechtszaal. Al waren uw zonden als scharlaken, zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zullen wit worden als de wol. God is rechtvaardig als hij goddeloze rechtvaardig. Die schuilen, die beroep doen, die pleiten op het werk van de Heer Jezus. Die grote advocaat die pleit op zijn eigen bloed, zijn eigen wonden. En die nog nooit een zaak verloren heeft. Dan gaat het van de rechtszaal naar de feestzaal. Mensen, wat krijg je dan een vreugde in je ziel? Als van het rechthuis gaat naar het wijnhuis. Aan de tafel te mogen zitten van schuld en straf ontheven. Omdat ik heb mogen zien dat mijn schuld door een ander werd gedragen. Die gerechtigheid van God die in het evangelie geopenbaard wordt. Die voltrokken is dat gericht op Golgotha. Zodat de genade voor de gelovige zondaar mag vloeien. God rechtvaardig, geen gereformeerde mensen en geen evangelische mensen. En geen charismatische mensen en geen fatsoenlijke mensen. God rechtvaardig, goddeloze. Wat een heerlijke titel heeft de Heere toch, die hij zichzelf gegeven heeft, dat hij de goddelozen rechtvaardigt. Je hoeft je voor de Heere niet op te knappen, je mag komen zoals je bent. Blijf je dan zoals je bent? Nee, dat niet. Maar je mag wel komen voor de allereerste keer met schuld en met vuilheid en met al die vuile zakken vol met stinkende zonde en met stinkende godsdienst. Je mag naar hem toe gaan. Komen zoals je bent. Als een goddeloze. Met je porno-sites en met je schunnige dvd's in je rugzak. Zo mag ik ook. Ja. Heb ik je wel eens verteld, kinderen, van die kunstenaar? Die wilde graag een schilderij maken van het dorp. Alles moest erop. De gemeenteraad en de burgemeester en de wethouders en de winkeltjes en de bakkerij en de slagerij. En ook die rare straatveger, die moest ook op dat schilderij komen. Die man met die verwilderde haren en met die vieze stinkende kleren aan. En die ongeschoren baard moest er ook op. Nou, hij nodigde die straatveger, hij nodigde die uit. Zeg, ik ben een schilderij aan het maken en iedereen moet erop. En ik wil graag jou er ook op hebben, straatveger. En ik zal je er goed voor betalen. Wil je morgen in mijn atelier komen en poseren, dan kom je er ook op. Nou, de andere morgen kwam die. Maar hij werd direct weer teruggestuurd. Want die straatveger, jij kent hem bijna niet meer. Hij had zijn gezicht gewassen. En zijn haren netjes gekamd. En hij had fatsoenlijke kleren aan. En toen zei de schilder, ja, maar zo wil ik je niet hebben. Niet opgeknapt, maar zoals je normaal in het dagelijks leven bent. Zo wil ik je hebben. Nou, zoals met de Heere nou ook. Jezus neemt de zondaars aan. Hij rechtvaardigt goddelozen in je kloffie. Zoals ik ben, onbereid. Uw bloed alleen is het waar ik op pleit. Gij biedt mij aan uw gerechtigheid, o Lam van God, ik kom. Zoals ik ben, nog onbekeerd. Wacht ik niet tot ik wat heb geleerd. Uw liefde heeft mij zo begeerd, zoals ik ben. Zoals ik ben, kom ik tot u, onbevreesd. Daar men in het evangelie leest, dat gij zelfs het ongeloof geneest. O Lam van God, ik kom, zoals ik ben. Als een goddeloze, onrein, met zonde rood als karmozijn. Mijn lichaam mat en mijn ziel vol pijn, o Lam van God, ik kom. God is rechtvaardig. En hij deelt er ook iets van mee aan zijn kinderen. Weet je, dan ga je ook een rechte koers, dan ga je ook recht varen in je leven. Dan kan je niet tegen onrecht, dan erken je ook je eigen fout. Dan word je eerlijk voor God en voor de anderen en ook naar jezelf toe. Dan word je streng voor jezelf. En mild en ruim voor een ander. Een rechte koers. Nou, en dan het laatste. De Heer is goed. Ja, dat is het mooiste. Dat is het mooiste. De Heer is goed. Dat vind ik het mooiste wat er hier gezegd wordt. Wat we van God kunnen zeggen. God is goed. Daarvan zingen we vaak in de psalmen. God is goed. Loof hem tezamen. In de allereerste uitgave van de geloofsbelijdenis was het goed. Punt. Maar later vond men dat toch een beetje magertjes. En later heeft een synode er nog wat aan toegevoegd. Namelijk, en een zeer overvloedige fontein van alle goed. God is een God die voortdurend het goede om zich heen verspreidt. Zoals een fontein continu het water opborrelt en om zich heen verspreid. Een zeer overvloedige fontein. Tjonge, wat een woord. Overflowing, zegt de Engelse vertaling. Allerovervloedigst. Het stroomt, het gutst uit God. Uit zijn volheid hebben we ontvangen. Genade voor genade. Het blijft maar stromen. Zo is God. Het mooiste wat we van de Heere kunnen zeggen. God is goed. Voor wie is de Heere goed? Eigenlijk voor iedereen. Eigenlijk is de Heere goed voor iedereen. Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Alleen bijna niemand heeft daar oog voor. Hij laat zich door de verkeerdheid van de mensen niet weerhouden om toch goed te blijven doen. Zo is God. O, die goedheid van God, die kan je verbreken. Dat kan je ook helemaal doen wegsmelten. Heere, dat ik nou tegen u, die goeddoende God, zondig. Al het goeds wat er nog in de samenleving, in de wereld is. Dat is niet te danken aan de verdorven mens. Ze danken aan de goedheid van de Heer. Die goedheid van God, die breekt in zijn hart uit in een verlangen om ook continu goed te doen. Nou, dat lezen we aan de hele Bijbel door. God is goed. God is goed voor vromen, maar God is ook goed voor vloekers. Hij doet zijn zon opgaan over bozen, ondankbaren en ook over goeden. Hoe goed is God? Nou ja, dat kan je eigenlijk niet zeggen. In verschillende psalmen wordt erover gesproken. Hoe hoog is Gods goedheid? Kinderen, denk eens even mee. Hoe hoog is Gods goedheid? Nou, de psalmen die zingen, uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Zo hoog. Hoe breed is Gods goedheid? Zijn goedheid ligt verspreid op al zijn werken. Zo breed. Hoe lang is Gods goedheid? Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Hoe diep is Gods goedheid? Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Daar zit geen bodem in. Zijn goedheid kent nog grens, nog maat. Eindeloos goed. En wat is nou de uitwerking van Gods goedheid op uw hart? Dat kan op twee manieren zijn. Dat net zoals de zon, die kan niet anders dan schijnen. Zijn warme stralen zenden naar de aarde. Die goedheid van God, die kan niet anders dan goed doen. Maar wat is nou de uitwerking op ons hart? De een die wordt eronder verbroken. Die smelt er onderweg en het leidt hem tot bekering. En de ander, die wordt er door verhard. De farao die kreeg van God een kroon op zijn hoofd. De farao van Egypte kreeg een kroon op zijn hoofd, maar zijn hart verhardde hij. Hij werd verhard onder de, hij verhardde zich onder de goedheid van de Heer. Weet je hoe het nou is bij een kind van God, gemeente? Die zegt niet alleen God is goed. Maar die smaakt ook iets van die goedheid van God. Dat proeft hij. Zijn eigen toon. Die zegt niet alleen God is goed. Die zingt ervan. Die zingt ervan. Loof de Heer, want hij is goed. Hij is goed voor mij. Dat ondervindt hij. Dat ondervindt hij. En daar is hij zo van ondersteboven. Dat doet hem zo goed. Er zijn mensen die tot bekering komen, hè? En dat gaat dan niet doordat ze door de nood gedreven worden, of langs de rand van de sloot staan, van die verschrikkelijke erge dingen meemaken. Er zijn mensen die tot bekering komen, omdat ze door de goedheid van de Heer worden getrokken. Die worden zo liefelijk in Gods koninkrijk geleid. Daar het begon met een indruk in hun ziel van die onmetelijke goedheid van die herder. Van die goede geest, van die goede herder, van die goede tierenvader. Die drie enige God, die enkel goedheid is. En door die goedheid, daar kregen ze zo'n indruk van. Daar begon hun bekering mee. Maar weet je, zulke mensen die lopen vaak vast in stuk van de dankbaarheid. Moet je maar eens opletten. In het begin is het allemaal onder de indruk. Maar dan lopen ze vast in stuk de dankbaarheid. En daar krijgen ze de Heer dan in nodig. Dan hebben ze hun eigen hart tegen Heere, waarom ben ik toch zo ondankbaar terwijl u zo goed bent, maar wat ben ik toch ondankbaar. En dan komen ze erachter dat ze een zondig hart hebben, een gevallen mens zijn. De Heer is goed En een kind van God die vanavond naar de preek zit te luisteren, die hebt het vanavond naar zijn zin. Weet je waarom? Omdat hij graag mag horen dat er goed over zijn koning gesproken wordt. Omdat hij graag en maar... Dominee, spreekt u maar goed en spreekt u maar veel over de goedheid van de Heer. Want dan geniet ik. En dat is vaak het middel waardoor een ander getrokken wordt. En de Heer deelt er ook wat van mee aan zijn kinderen. Die worden ook goed. Nee, niet in zichzelf. Maar die goedheid van de Heer straalt hun toe. Ze worden erdoor verwarmd. Ze koesteren zich in zijn goedheid. Voor mij. En ze gaan die goedheid ook reflecteren naar een ander toe. Het harde gaat eraf. Je krijgt wat voor een ander over. Nou, gemeente, mag ik eindigen met die laatste zin. Ik heb er iets over gezegd. Ik vind dat het mooiste hoor. En een zeer overvloedige fontein van alle goeds. Het eindigt met een loflied. Of wie God is. Een zeer overvloedige bron. Een fontein. De Heer is geen vat. Een enorme vat. Een enorm meer met goedheid. Want dat kan nog een keer leeg raken. Maar de Heer is een fontein. Dat blijft maar gaan. Dat droogt nooit op, die fontein. Een bron van troost kan je uit hem putten. Een bron van licht, een bron van vreugd. Een bron, een fontein van heil. Een bron van genade. Een bron van verzoening. Een zeer overvloedige fontein. Kent u die tekst uit Zacharia 13? Te dien dagen zal er voor het huis van David en voor de inwoners een fontein geopend zijn tegen de zonde, tegen de onreinheid. Er is een heel bekende Engels hymne, een Engelse hymne. In Amerika wordt het vaak gezongen in de kerken. Een Engelse hymne. There is a fountain filled with blood. Drawn from Emmanuel's veins. Er is een fontein die gevuld is met bloed. En dat bloed dat komt uit de aderen, uit het hart van Emmanuel. En dat is zo gevuld dat ieder die met zijn vuile ziel naar die fontein gaat. En die daarin plonst. Die daarin zich laat wassen. Schoon gespoeld wordt met lamsbloed. Er is een fontein, het vloeit uit God. En het keert ook weer tot God in lofprijzing en dankzegging. Een fontein tegen de zonde. Bij de Heer is altijd overvloed. Als de Heer zegent, dan zegent hij mild en overvloedig. Dan hou je 12 korven over. De Heer Jezus is gekomen, want ze zouden hebben leven en overvloed. Oh, bij de Heer is zoveel. Zoveel. Maar hoe komt het dan, gemeente, dat u en ik daar nou maar zo weinig van hebben? Komt het nou? Hoe komt het nou dat we er nou maar zo mondjesmaat en zo dorrig en zo verlept bij staan geestig? Hoe komt dat? Als die fontein er nou is, weet je hoe dat komt, gemeente? Dat komt omdat ik zo ver van die fontein vandaan leef. En ik klaag erover, Heere, wat leef ik toch ver bij u vandaan. En zelfs mijn klacht is dor en mijn klacht is droog. Maar aan de Heere ligt het niet. Doe je mond wijd open, wijd. En dan zal ik hem vullen. Komt gij dorstigen hier drinken uit die milde heilsfontein. De Heer is meer dan genoeg en als je ervan drinkt. De Heere Jezus is de fontein en genade en troost en liefde en licht en vreugde. Het vloeit uit hem. Ik kom met mijn emmertje, met mijn bekertje, met mijn kannetje, met mijn lege kannetje van het geloof. En ik kom naar die fontein en ik laat mijn emmertje vullen. En als ik ervan drink, gemeente, dan word ik verzadigd en dan word ik verkwikt en dan word ik verrukt. En dan word ik vergenoegd en als ik dan gedronken heb, dan wil ik meer. Ik heb wel eens een christen, nee, ik heb het niet gehoord, ik heb het gelezen. Ik heb wel eens gelezen van een christen en daar kan ik toch wel inkomen ergens in mijn beste ogenblikken. Ik heb wel eens gelezen van een christen die zei het zo. Ja, je moet dat wel snappen. Heer Jezus de fontein. En genade vloeit de gutste uit hem voort. Zeg, ik ben jarenlang met mijn lege kannetje van mijn geloof ben ik naar die fontein heb ik gedronken. Maar ik heb tegenwoordig zoveel verlangen, zoveel dorst, dat ik mijn kannetje weggooi en dat ik me met mijn lippen zelf direct wil drinken uit die bron. Mijn bekertje gooi ik weg en ik wil mezelf en mijn vuile lippen die bron drinken. Direct van hem genieten. Ja, nou dat mag ik elke zondag doen. Ik ben nog niet zat. Ik mag elke zondag voor u een gibioniet zijn. Een gibioniet, dat was een houthakker en een waterputter. Een gibioniet. Hij die ging met zijn emmertje, die gibionieten gingen met zijn emmertje naar de fontein. En ze lieten hem vullen. En wat ik nou getapt heb uit die fontein in mijn binnenkamer, in mijn studeerkamer, dat mag ik u aanbieden. En dat is een heerlijk werk. U mag ervan genieten. U mag ervan drinken. Maar u mag ook zelf elke dag vers water gaan halen. Bij die milde fontein. Vers water uit de bron. Om niet. Die fontein is open en hij is dichtbij. Hij is dichtbij. In het woord. Mag je het scheppen. Ja. Ja, dat is mooi. Ja, mag je eruit scheppen? Ja, dat mag. En als je hoe weet je nou of je eruit gedronken hebt? Als je elke keer weer drinkt uit die fontein. En als je beker vol is, weet je wat je dan gaat zeggen? Dan ga je zeggen, Jezus, Jezus, Jezus. Dat is een kenmerk dat u gedronken hebt uit die fontein. Dan word je vol van hem. Mooi als je dat onder de prediking mag doen. Als u met uw emmertje van huis uit, vanuit uw binnenkamer, met het emmertje van je geloof, onder de prediking mag zitten en mag putten van dat levende water. Dat mag je dan de week weer innemen. Ik heb wel eens een vrouw horen zeggen, ja, ik mag menigmaal mijn emmertje, tijdens de prediking van het woord, mag ik putten. Van het levende water. En dan heb ik voor de rest van de week, dan heb ik waswater, ik heb drinkwater en ik heb kookwater. Heb je waswater? Je zonden worden weggewassen. Drinkwater. Wat je verkwikt. Kookwater. Wat je verzadigt. Het goede. Die genade van de Heer. Gelukkig staat er geen bordje bij dat fontein. Ja, er staat wel een bord trouwens bij die fontein. Er staat wel een bord. Er staat geen bord verboden te drinken. Dat staat er niet. Dat stond er wel bij die boom, weet je wel, in het paradijs. Dat stond wel een bord, een verboden. En toen deed een mens het. Toch. Maar bij deze fontein staat er een bord. Alle gedorstigen, kom tot de water. En nou mag u drinken en nou doet u het niet. Wat vreemd. Er staat een bord bij en die dorst heeft, die komen en die wil... Die nemen het water des levens om niet. Niemand kan zeggen, dat is niet voor mij. Niemand kan zeggen, die fontein is gesloten, want het is een publieke fontein. Er staat geen bordje bij, dieven mogen niet drinken. Voor een elk die wil, die mag komen. Nou gemeente, we hebben de eerste artikel hebben we overdag 3 keer over gedaan... De rest gaan we vlugger hoor. De rest gaan we vlugger. Maar dit is zo mooi omdat het over God zelf gaat. En nou hoop ik dat u in het heiligdom hier in de kerk, dat u zijn deugden, dat u er iets van hebt gezien en dat uw hart is gaande gemaakt. Dat de Heer is gaan blinken voor u. In al zijn deugden, in zijn eigenschappen die hij had, die hij heeft en die hij uitdeelt. Hoe blonk uw goddelijk eer alom. Ik zou graag in mijn leven uw deugden willen prijzen. Wat bent u toch een aanbiddelijke God. Deze God is onze God. Het leven is inhoudsloos. En je sterven is uitzichtloos. En de eeuwigheid wordt voor jou hopeloos als je deze God negeert. Als je hieraan voorbij loopt. En gemeente, laten we goed en hoog opgeven van deze heerlijke God. Die goed is, onze goede God. Deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos. Amen. Dan zing op Psalm 67, vers 1. 67, vers 1. We zullen eindigen met een dankgebed. Getrouwe Heer en heerlijke God in de hemel, wil u hartelijk danken aan het einde van deze leerdienst. We mochten horen vanuit uw woord wie u bent. Het is altijd een zegen in Heer als we horen, als we heel direct mogen nadenken over uzelf. Al uw heerlijke eigenschappen, uw volmaakte deugden, uw voortreffelijkheden. Hoe blinkt en hoe schittert u in al uw karaktertrekken. We mochten er vanavond van horen dat u almachtig bent. Wat een troost voor degenen die u kennen. Wat een troost, Heere, voor degenen die, als wij met mensen lopen die u nog niet kennen. U bent tegen de mens opgewassen. Dank u wel, Heere, dat u zo wijs bent. Komt allen, ziet Gods wijze wegen. Heere, we zien er nog maar een stukje van hier. Vaak begrijpen niet hoe u handelt. Maar na deze zullen we het verstaan. Dat u de beste wegen, de beste middelen gebruikte om tot uw goede doel ook in mijn leven te komen. Dank Heere voor uw eindeloze goedheid. Dat u die overvloedige fontein bent. Waar al miljoenen christenen uit gedronken hebben. En nog niet is het opgedroogd. Dank u wel dat u goddelozen rechtvaardigt. Zoals we zijn, mogen we tot u gaan. Heere, dank voor wie u bent. Aanbiddelijke Heere. Wij roemen en prijzen u. Uw grote naam. En geef dat we ook in deze week zo ook mogen toeleven naar de kerst. Het feest van uw onmetelijke goedheid. Dat u het liefste wat u had, gaf aan een verloren wereld. Zegen de predikanten in de voorbereidingen. en mogen we een heerlijk feest tegemoet gaan. Tot de eer van uw naam uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 48, vers 6. Deze God is onze God. 48, vers 6. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.